Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes en probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim. En
dit is misschien wel de meest trendy en hippe aflevering tot nu toe, want we gaan het hebben over duurzaamheid.
Ja, duurzaamheid. Ik vind elke aflevering heel hip die wij maken, maar dit is wel een misschien meer beladen thema.
Beladen, ja, want duurzaamheid is zeer gewichtig en serieus. Tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om nou precies te zeggen wat het precies is.
Het is een heel moeilijk onderwerp, ja.
Iets wat ze noemen een containerbegrip.
Ja, inderdaad, ja. Maar het mooie aan iets wat heel ruim is, dat je het ook zelf goed kan interpreteren en invullen. Er is best wel veel mogelijk al, meer dan je denkt.
Oh, ik dacht dat het echt iets was wat eigenlijk, nou ja, misschien nog helemaal niet bestaat. Dat het misschien een soort sprookje is.
Nee, dat is zeker niet hoor, nee.
Oké, dus er valt wel geld te verdienen met
absoluut.
Duurzaam beleggen.
Zeker.
Heel goed. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Laten we dan maar meteen beginnen.
Ja, laten we beginnen.
Het hebben over duurzaamheid. En duurzaamheid is hip, toch?
En ja, het is super hip.
Alle bedrijven willen duurzaam zijn, alle mensen willen duurzaam zijn, alle aandelen willen duurzaam zijn, of valt dat toch tegen, denk je?
Nou, ik denk wel dat heel veel aandelen duurzaam willen worden gezien.
Ja? Okay. Maar kunnen we dat ook al denken? Nou, dat is lastig, hè? Want je komt dan meteen eigenlijk in een soort van discussie over wat is dan precies duurzaam? Daar hebben we het al eens eerder over gehad.
Ja, en misschien moeten we voorkomen dat we in een politieke discussie belanden.
Maar daar had ik juist zo'n zin in.
Dat wordt het al snel. Het is heel snel de ene en de andere kant. Ik denk dat het goed is om wat is duurzaamheid? Om maar daar eens mee te beginnen. Wat is het voor jou?
Nou, duurzaamheid, dat is meteen zo'n zo'n containerbegrip. Je kan er 1000 dingen in stoppen en dan klopt het nog steeds met wat je duurzaam vindt. Je kan het hebben over duurzaam in de zin van dat een bedrijf eeuwig kan blijven voortbestaan. Ik las ook een reactie die we hadden gehad, dat duurzaamheid een duurzaam aandeel is dat altijd rendeert. Dus dat het altijd geld oplevert. Nou, zo kun je het ook zien. Ik weet niet helemaal of ik daarmee eens ben. En duurzaam is natuurlijk dat je goed bent voor de planeet, voor het milieu, goed met mensen omgaat.
Eigenlijk de perfecte mensen.
Ja, maar ja, dan is wel dus nog steeds de vraag, wat is dan duurzaam? En ik denk ook niet dat wij altijd precies weten wat duurzaam is. Kijk bijvoorbeeld naar dat hele biomassa verhaal, waar we volgens mij vet veel geld in hebben geïnvesteerd. En nu blijkt dat we gewoon dat hout allemaal maar hierin importeren, in grote zeecontainers, om het hier vervolgens te verbranden. En dat is uiteindelijk, ja, levert het ons helemaal niet zo heel veel duurzaamheid op, als ik het zo mag zeggen.
Nee.
Dus dat is ook weer zonde. Ja,
dat klopt. Ja, ik denk dat er is ook geen één definitie voor duurzaamheid. En dat maakt het ook gelijk complex voor beleggen. Dus ja, het gaat uiteindelijk wel om, als je bedrijf wil hebben in je portfolio die duurzaamheid, moet je eigenlijk eerst zelf weten, wat is duurzaamheid voor jou?
Wat is duurzaam voor jou dan?
Dat is dus heel moeilijk. Ik denk dat je daar heel veel gelaagdheid in hebt. Je kan duurzaamheid zien als een soort van tegenbeweging tegen de vervuiling. Dus dan zit je heel erg op de natuur, heel erg op de CO2. Zo wordt, denk ik, duurzaamheid door een grote groep gezien.
Ja.
Nou, dan heb je bijvoorbeeld de oliebedrijven. Nou, die creëren natuurlijk brandstof en dat doen ze door olie uit de grond te halen. En dat is natuurlijk per definitie niet duurzaam, want op het moment dat je het verbrandt, is het weg.
En ja, dat natuurlijk ook de uitputting van grondstoffen.
Ja,
op een gegeven moment is het
en dat creëert natuurlijk ook een hoop uitstoot.
Ja.
En dan zien ze dus heel erg de tegenbeweging, die dus ook energie opwekt. En dan neem bijvoorbeeld of nou waterstof is, of zon of wind. Dat wordt gezien als groen, omdat het een tegenbeweging is voor de vervuilende kant. Dat is natuurlijk een manier om naar te kijken. Dus dat is meer een bijna activistische kant van duurzaamheid. Maar je kan ook naar duurzaamheid kijken. Neem bijvoorbeeld Facebook. Facebook heeft heel veel servers in de wereld. Die gebruiken allemaal stroom en je kan eigenlijk wel concluderen dat het leven zonder Facebook gewoon prima is. En dat we Facebook eigenlijk als bedrijf helemaal niet nodig hebben.
Daar is wat voor te zeggen.
Helemaal niet nodig hebben.
Ja.
Dan kun je zeggen, dat is toch niet duurzaam. Want het heeft geen nut, het bedrijf aan zich.
Nou, vinden wij dan, ja.
Ja, nee, maar dat is dan, dat is weer...
Dat maar
is
dat met wel meer dingen.
Maar dat is natuurlijk hoe je er naar kijkt. Kijk, alles wat jij niet nuttig vindt of wat jij niet nodig acht in de wereld, is natuurlijk in wezen dan een verspilling van energie.
Ja, ja precies, het is overbodig, ja.
Ja, en zo kan je naar duurzaamheid kijken.
Nou, je hebt ook nog, wat volgens mij begonnen, dat hoorde ik ergens, het begon 100 jaar geleden met de christenen in Amerika. Dat zij niet meer wilden beleggen in industrieën waar ze, die ze eigenlijk niet ethisch vonden. Dus de tabaksindustrie. En de afgelopen 15 jaar heb ik het idee dat het juist heel erg naar de klimaatverandering is gegaan.
Dat klopt ook wel. De ESG, dat is de Environment Social Governance. Dat zijn eigenlijk de dingen die jij precies noemt. Het gaat over het milieu, de omgeving, een stuk sociaal. Dus hoe behandel je je werknemers en ook denk je klanten. En dan heb je een stukje government, dus hoe in welk land begeeft het zich en welke regels zitten daarbij. Dus bijvoorbeeld, daar worden denk ik dictaturen uitgesloten en corrupte landen.
Maar wat is een ESG dan?
Nou, een ESG kan je zien als een soort van, noemen ze ESG-score. Er zijn eigenlijk heel veel agencies, en ze noemen ze dat, die dan bedrijven toetsen.
Mm-hmm.
En die geven dan een score, een ESG-score.
Dat is een soort energielabel wat je op een huis zou kunnen plakken. Dan is dit de ESG-score die je op een bedrijf kan plakken.
Ja, maar dat is natuurlijk een heel complexe score. Ja, hoe beoordeel je bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Google? Dat is natuurlijk zo immens groot. Ja, ga daar maar eens een score aan plakken. Dus dan doe je het toch al snel als buitenstaander. Doe je het met de data die Google aanlevert. Dus je ziet wel heel erg dat grote bedrijven een veel hogere score hebben, omdat die veel meer middelen hebben om uitgebreider te rapporteren. Dus het is geen waarheid, die score. Maar het geeft wel een enigszins een richting waar je wat mee kan. En die wordt wel heel erg aangehouden. Vooral heel veel fondsen. Dus eigenlijk ETF's, die worden wel beoordeeld op die score.
Heeft elk beursgenoteerd bedrijf een ESG-ding?
Dus vooral de large caps hebben dat allemaal wel, denk ik.
Ja.
Maar de small caps hebben dat denk ik niet. Het is ook wel weer commercieel, dus ik denk dat het voor heel veel agencies, vooral de kleine bedrijven, gewoon niet commercieel niet interessant is om te beoordelen.
Commercieel, dus je zegt eigenlijk, als je zo'n label hebt en het komt een beetje goed uit, dan werkt dat natuurlijk in je voordeel als bedrijf.
Ja, de kans is groot dat je bepaalde ETF's wordt opgenomen die bijvoorbeeld alleen maar bedrijven hebben boven een bepaalde score. Waardoor je dus waar je aandeel ook meer verhandeld wordt.
Ja.
Dus het is ook wel een commercieel dingetje.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook... wij leven in een kapitalistisch land. En daarom is waarom er nu zoveel gesproken wordt over duurzaamheid, is dat dat commercieel interessant wordt. En
ja, is het al net zo commercieel interessant als een vervuilende industrie, of misschien al wel interessanter? Levert het meer rendement op, denk je?
Ik denk wel dat het nu wel tijd is om, dat merk je ook wel, om iets met duurzaamheid te gaan doen. En ja, ik geloof gewoon heel erg dat alle grote veranderingen komen door de overheid. In een kapitalistisch land idealisme werkt gewoon niet.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, eigenlijk alle grote veranderingen in de geschiedenis zijn eigenlijk door de overheid gekomen. We hebben internet door de overheid, radio.
Dus zij moeten er ook voor zorgen dat we allemaal duurzaam worden.
Ja, dat zie je nu al. Dat eigenlijk, de overheid is natuurlijk gigantisch aan het subsidiëren. Nou, ik denk een heel mooi voorbeeld is vrij recent. Tesla is met kwartaalcijfers gekomen. We hebben de emissierechten, ik weet niet of je daar bekend mee bent. Dat je je uitstoot moet compenseren met auto's die niet vervuilend zijn. Zo kan je dus eigenlijk je vervuilende auto's compenseren. Maar je hebt dus heel veel automerken. Die hebben nog helemaal geen elektrische auto's. Dus die hebben eigenlijk alleen maar uitstoot.
Kijk, dus het wordt een soort van uitruil van, kijk, Elon Musk heeft die rechten over.
Dan ja, want kan die heeft
bijvoorbeeld
geen vervuilende auto's.
Volkswagen met zijn dieselauto's, die kan die extra rechten die hij nodig heeft om te mogen uitstoten, die kan die van Elon Musk overkopen.
Ja.
Zo hou je het uiteindelijk wel precies in stand, want er worden nog net zoveel uitgestoten.
Ja, maar dat klopt dan nu wel, maar dat is natuurlijk op lange termijn niet. Want de lagende uitstotende auto's verdienen meer. En dat geld wordt waarschijnlijk weer hergeïnvesteerd in het nog beter ontwikkelen van die auto's. Waardoor uiteindelijk die auto's veel goedkoper worden.
Ja.
En waarschijnlijk gaan die emissierechten, die gaan ook steeds duurder worden.
Ja.
Kijk, en dat is de overheid die zorgt daarvoor. En waarom nu in één keer duurzaamheid zo'n groot onderwerp is bij bedrijven, is omdat het gewoon commercieel succes is.
Ja.
En ik denk dat BlackRock, we hebben het vorige keer over gehad, al heeft gewaarschuwd. Die zien zelfs een economische dreiging, dat als je nu niet gaat verduurzamen, dat je gewoon over 30 jaar gewoon niet meer bestaat.
Ja.
Omdat het eigenlijk gewoon te duur wordt om te vervuilen.
Ja.
En dan is je verdienmodel weg.
Maar ik ben ook wel een beetje bang, en dat is misschien een beetje de pessimist in mij, maar als je het dus commercieel gaat maken, dan krijg je ook een hoop nep duurzaamheid, denk ik.
Ja, zo werken wij toch als mensen. Dat je vroeger in de klas zat, dan ging je toch precies doen, ook of bij je ouders. Je ging precies doen waar je ouders het ruimte gaven. Je ging elke keer het randje opzoeken. En als je ouders iets niet wilden, dan verschoven ze dat randje.
Ja, maar precies. Maar ouders zijn dan nog iemand die ook het beste met jou voor hebben. Maar de overheid is natuurlijk ook weer beïnvloedbaar door commerciële partijen. Die zitten niet helemaal in hun torenkamertje alleen maar, natuurlijk.
Ja, maar ik vind wel hoe we daar komen, maakt maar niet zoveel uit. Kijk, het is gewoon wel duidelijk een trend gaande. En kijk naar de babyboom generatie die net zo oud was als wat wij nu zijn. Nee, daar was het woord duurzaamheid, dat werd niet eens uitgesproken. Ja. Dat bestond niet eens. En kijk waar we nu naartoe gaan. Als je dan straks gaat uitzoomen, dan hebben we echt gigantische stappen gemaakt.
Nou ja, en kijk naar alle reacties die we hebben gekregen ook. Mensen die vragen aan jou van, als ik duurzaam wil beleggen, wat moet ik dan doen? Of kan dat überhaupt? Wat zijn dingen waar je in kan gaan beleggen? Daar hebben we veel vragen over gekregen.
Ja, dat snap ik ook weer. Omdat het namelijk heel moeilijk is. Ja. En ik denk stap 1 is om te bepalen, als je in een duurzame bedrijf wil beleggen, wat is de duurzaamheid voor jou? En daarna is de volgende stap, vind je het ook belangrijk om je geld te laten spreken? Wat ik net zei over Facebook. Ik vind Facebook aan zich niet duurzaam, want ik vind het een bedrijf wat in wezen niet nodig is.
Ja
dat vind ik in wezen ook met Coca-Cola.
Ja.
Steve Jobs het mooi noemen, suikerwater.
Ja.
Ik vind dat niks toevoegen.
Ja, ze maken de bevolking ongezonder. Dat is eigenlijk ook niet duurzaam.
Ja, onwijs veel suiker. Ja. Dat ik vind het voegt in, vind ik persoonlijk, voegt Coca-Cola niks toe in de wereld.
En laten we dan ook even misschien gewoon even, om het voor onszelf iets makkelijker te maken, een soort van definitie van duurzaamheid waar wij het nu dan over hebben. Namelijk misschien wel, wat we ook krijgen uit de reacties, toch wel de toon dat het moet gaan over klimaatverandering, milieu, natuur behoud.
Ja. Dat is wel een beetje hoe duurzaamheid bij de gewone mensen heel erg leeft.
Waar kun je dan in beleggen?
Die categorie is wel heel interessant om nu te beleggen. Ik heb even gekeken naar een aantal ETF's die vooral, want dat maakt het gewoon veel makkelijker.
Mm-hmm.
Omdat het natuurlijk nog steeds, het zijn niet extreem grote bedrijven. Het zijn geen bedrijven die 200 miljard zijn, omdat het allemaal nog groeiende zijn. Het zijn wel allemaal groeibedrijven natuurlijk. En daar moet je dan denken natuurlijk aan windenergie, zonne-energie, water vooral.
Daar heb je ook allemaal ETF's voor.
Er zijn ook heel veel bedrijven nu die in watertechnologie zitten. Er zijn ook heel veel plekken in de wereld waar water echt heel schaars is. En die kunnen dat beter zuiveren, goedkoper creëren en ook goed krijgen op heel veel plekken. Ook social impact ETF's heb je, ethical ETF's, ook een soort van efficient carbon heb je ook nog. Dus die stoten dan wel uit, maar die zijn dan extreem efficiënt.
Okay.
En green energy recycling is ook een interessante. En clean energy, dat zijn een beetje zijn ook op de website, dat zijn een beetje de termen die gebruikt worden in ETF's.
Ja.
En wat ik eigenlijk altijd doe, dat is een beetje mijn trucje als ik bedrijven zoek. Dan typ ik eigenlijk dat in, bijvoorbeeld clean energy ETF. En dan kom ik een ETF tegen, dan is vaak van een van de grotere jongens van iShare of van Eck. Dan kijk ik welke bedrijven erin zitten. Dan kijk ik altijd tot top 10. En dan kijk ik hoe groot de weging is en wat hun marktwaarde is. En als de marktwaarde boven de zeg 5 miljard zit, dan is dat interessant. En dan ga ik dat bedrijf specifiek opzoeken. Kijk, en zo kan je wel heel mooie bedrijven vinden.
Ja.
En vaak staat er in zo'n ETF ook nog bijgemeld uit welk land het komt. Maakt het ook interessant.
Ja.
En dat is eigenlijk een hele mooie manier om, vind ik, om bedrijven te vinden.
Ja, ik vind het wel grappig dat het dus blijkbaar wel kan. Want ik had een beetje het idee dat je als passief belegger, dus als je dus in trackers gaat zitten en ETF's, dat het gewoon heel moeilijk is om echt te weten waar je in zit. En dus ook niet precies kan weten of die duurzaam zijn.
Nee, dat kan wel zeker. Dat zijn zeker wel ETF's. Je moet alleen wel nagaan dat ze niet alle ETF's zijn verkrijgbaar bij Nederlandse brokers. En een ander deel is dat ze vaak wat duurder zijn. Beheerkosten, omdat het gewoon de volumes zijn gewoon veel kleiner. Dus er zit veel minder vermogen in, waardoor het relatief duurder wordt. En je hebt geen goede spreiding. Dus je moet wel echt heel goed rekening houden als je hierin belegt. Dat doe dat absoluut niet met je complete portefeuille.
Okay.
Want dan heb je gewoon geen spreiding. Dan zit je dus gewoon volledig in één sector. En ook nog eens in een hele specifieke gedeelte van de sector.
Je hebt dus wat meer risico.
Absoluut.
Maar levert het misschien dan ook wel veel meer rendement op?
Nou ja, dat is dit jaar, de zonne-energie, die ETF's die doen het echt heel goed. En dan ga je echt over wel 50-60% rendement praten.
Ja.
Dus dit jaar doet volgens mij alle duurzaamheid ETF het wel beter dan de S&P.
Nou, dat is wel
maar we zijn natuurlijk nog niet aan het einde van dat jaar.
Nee, dat moet nog komen. Ja.
Maar ik denk dat het sowieso in een goed gespreide portfolio, daar zitten sowieso bedrijven in die ja, meer naar de duurzaamheid gaan. Dus daar moet je ook kijken naar een beetje zonne-energie. Bijvoorbeeld, ja. Of misschien wel wind. Maar daar vind ik ook, bij een goede spreiding hoort ook bedrijven uit de oude economie. Kijk, ja. Beleggen okay. Gaat voor een groot deel over spreiden. Als je natuurlijk alleen maar in de nieuwe economie gaat zitten, ja, dat is best wel risico ook. En misschien is het wel leuk, ik heb ook nog even een ander ETF opgegaan. Mm-hmm. Er is die is misschien wel heel veel bekend, de MSCI Index. Dat is eigenlijk de soort van de wereldindex. Daar zitten eigenlijk alle bedrijven in de wereld in, en binnen wereldwijde spreiding. En die heeft ook een MSCI World Custom ESG Index. En dat is eigenlijk dezelfde index,
yeah.
Maar dan met die ESG erin. En daar komt er eigenlijk op neer dat het een soort van, het is dezelfde index, alleen daar worden bedrijven uitgesloten die okay. niet vallen binnen de ESG-scoren.
Okay, dus zij kijken niet naar wat duurzaam is, maar ze kijken naar wat niet duurzaam is.
Ja, ze sluiten dus bedrijven uit. En dat, je hebt eigenlijk daar twee types van. Je hebt ETF's die uitsluiten, en daar kan je nog steeds een hele goede spreiding hebben. En je hebt ETF's die dus niet zozeer uitsluiten, maar die gaan alleen maar specifieke bedrijven zoeken die heel duurzaam zijn.
Ja.
En daar heb je natuurlijk helemaal geen spreiding in. Want dan heb je vaak maar 50 of 100 bedrijven.
Ja.
En bij zo'n world index zie je gewoon richting een paar duizend bedrijven. Ik heb opgevraagd, welke bedrijven sluiten jullie uit? Nou, heb ik een hele lange lijst gekregen. En daar komt het eigenlijk wel vooral op neer dat alle tabak wordt uitgesloten. Mm-hmm. En dan krijg je gewoon alle grote tabakbedrijven. Ja. Alles wat te maken heeft met oorlog.
Wapens.
Wapens. Dat
ik zag ook van de controversiële wapens, daar zitten ze dus niet in.
Nee.
Vaak zijn er ook niet controversiële wapens.
Nou, er is gewoon afgesproken wereldwijd welke wapens wel en niet geaccepteerd zijn.
Ja.
En dat is bijvoorbeeld de clusterbommen, die vallen dus daaronder. Die mogen dus niet.
Maar de Molotov cocktail, die is oké.
Ja, nou, als je bijvoorbeeld software maakt voor een bepaalde drone of zo, en dan wel gevechtsdrone, maar bijvoorbeeld verkenning, dat mag dus wel.
Yeah.
En sluiten heel veel bedrijven uit met een bepaalde bestuur. En daar worden er heel veel van uitgesloten.
Als in corrupt bestuur.
Of die niet goed voor hun werknemers zijn, uitbuiting.
Precies.
Dus dat sociale aspect.
Yeah.
Dus volgens mij wordt zo'n, denk ik, 5-10% uitgesloten.
Ja.
Als je toch gespreid wil beleggen en je wil passief beleggen, dan is dit wel iets waar je naar kan kijken.
Ja.
Dan heb je eigenlijk alles wat je als belegger nodig hebt, maar dan sluit je toch de echt slechte bedrijven uit.
Ja.
En oliebedrijven worden trouwens ook uitgesloten.
Okay.
Maar dat is in ieder geval al een hele makkelijke stap als passieve belegger om dat niet te doen.
Ja. En wat misschien ook wel makkelijk is, wat je ook vaak hoort onder de passief beleggers die nog bij de banken beleggen, dat je gewoon bij Triodos koop je gewoon zo'n groen mandje, of hoe werkt dat überhaupt? Ik weet het niet. Een groen fonds.
Ja.
Kun je bij Triodos, schijnt een groene bank te zijn. Je hebt ook laatst die reclames van de ASN met het overheersbeestje en de korte termijn toenemen.
Maar elk bank heeft wel een groene. Alle Nederlandse banken hebben allemaal een als je daar beheerd beleggen doet, heb je daar wel een duurzaamheidsfonds.
En is dat dan nog een slim ding als je per se duurzaam wil beleggen en niet zoveel zin hebt om specifiek de ETF's uit te zoeken?
Nou ja, ik zou dat sowieso nooit doen, want je betaalt echt een godsvermogen voor om daar te beleggen.
Het blijft een bank.
Dus dat zou ik niet doen. Nee. Wat je wel kan doen, is naar kijken hoe die index eruit ziet. En dan kan je dat zelf opzoeken, want die ETF is in die vorm ook wel erg zelf te krijgen. Ik vind wel, je wil wel gewoon dat het jaarlijks meer wordt. Je bent daarvoor aan het werk en je zet het opzij dat het ook meer gaat worden. En je moet ook niet te veel risico nemen, want dus je moet daarin alles wel meenemen, vind ik. Ik vind dat in elke portfolio hoort wel iets van duurzaamheid te zitten, maar dat moet wel allemaal binnen de mate zijn dat je niet te veel risico's neemt, dat je wel rendement blijft halen. Maar ik denk wel dat het steeds interessanter wordt, steeds meer mogelijk is omdat duurzaamheid gewoon onwijs beloond wordt nu. Er is onwijs van maatschappelijke druk. En het wordt vanuit overheden wordt het extreem gefinancierd. Je krijgt nu heel veel industriepolitiek. Nou, ze zijn in Europa eigenlijk een beetje aan het vechten. Welk land gaat nu zich heel erg focussen op waterstof? Nou, waterstof is echt nog wel 10, 20 jaar vooruit voordat het echt interessant wordt. En dat gaat vooral voor de industrie interessant, wordt niet voor auto's. En ik begreep dat Groningen die zit zich heel erg aan het positioneren voor de waterstofstad. Die wil daar natuurlijk bedrijven naartoe trekken, die wil daar kenniscentrums opbouwen en testcentrums, zodat over 10, 20 jaar dat Groningen bekend staat om de waterstofstad. En zo zijn eigenlijk, dat noem je een beetje industriepolitiek, heel veel steden en landen zijn ja, nu zich al positioneren, zodat over misschien over x, ja, 10, 20 jaar ze een hele sterke positie hebben.
Ja, dat ze voorsprong hebben op de rest en dat, ja, iedereen bij hun komt vragen.
Ja, en dat, ja, is een beetje wat we natuurlijk ook zien ook met elektriciteit, ja, met elektrische auto. Kijk, Nederland is nummer 1 in de dichtheid van laadpalen in de wereld.
Ja, dat is
als we dit door kunnen trekken, omdat je zoveel laadpalen hebt, heb je onwijs veel bedrijven die de laadpalen moeten zetten. We hebben heel veel Nederlandse bedrijven die de laadpalen maken. Je krijgt een ecosysteem, ja, van bedrijven die er allemaal aan gaan werken. Wat gaat er gebeuren voor landen die daar 10 jaar later mee komen? Die gaan die kennis afnemen.
Die moeten betalen.
Ja, en dan gaan Nederlandse bedrijven dus kunnen, die kunnen dat verkopen aan andere landen. En zo, ja, zo creëer je eigenlijk een industrie, ja, die er eigenlijk niet is. Maar die industrie moet wel een handje geholpen worden.
Ja. Wist je dat zelfs onze jeugd wordt geïndoctrineerd met laadpalen? Ik was laatst in een speeltuin. En er was een klimrek en een schommel en een wipwap. En er was ook een bordje met een auto eraan en daar hing een snoer aan. Maar zo'n nepsnoer, weet je wel, waar je zogenaamd dus even je fiets of je auto in kon steken, oh, als je ervoor, grappig, ging staan. Ja. Nou ja, onze jeugd moet misschien later ook wel allemaal in de laadpaalindustrie gaan werken. Ja, of in ieder geval een elektrische auto kopen.
Ja, nou, de kans is heel groot dat die kinderen in die speeltuin nooit meer een benzineauto gaan rijden.
Nee. Wat me trouwens ook nog aan het denken heeft gezet, is nog een berichtje dat we binnenkregen. Dat was van Mark en dat ging over economische groei en of dat, nou ja, nee, over groei in het algemeen. Nou, ik lees het wel even voor. Duurzaamheid gaat me erg aan het hart, maar in mijn ogen is duurzaam beleggen soms bijna een paradox. Als de markt op lange termijn altijd blijft stijgen, waar komt die waarde dan vandaan? Alle natuurwetten zeggen dat what goes up must come down. Waarom zou dit voor de markt niet zo zijn? Dus de economie is eigenlijk een systeem gebaseerd op oneindige groei op een eindige planeet. En dat lijkt mij per definitie dus niet duurzaam. Hoe zien jullie dat?
Ja, leuke topics om over te praten.
Ja. Nou, ik denk dus dat het wel een punt heeft ook.
Ik snap die gedachte op zich wel, maar dat het groeien dus alleen maar komt dat we groei halen uit de planeet, dus uit de aarde. Nou, dat is natuurlijk niet waar.
Waar halen we het dan vandaan?
De grootste groei komt door innovatie en door meer mensen. Als je meer mensen hebt, kan je meer produceren. En als we innoveren, we kunnen dus meer uit hetzelfde halen. We kunnen, ja, als we gelijk met 40 jaar geleden, meer uit een uur halen dan toen.
Meer uit een uur in welk opzicht dan?
Nou ja, alleen dan noemen we gewoon een fabriek. Vroeger werd de auto in elkaar gezet door 120 mensen. Nu wordt de auto in elkaar gezet met 5 mensen en de rest gebeurt met een robot.
Ja, en wij bepalen dat waarde is. Dat er extra waarde wordt geproduceerd eigenlijk in een uur.
Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Vroeger kon je 10 auto's per uur bezinken, nu kan je er 100. Dus als je ze ook al 100 kan verkopen, dan kan je er dus 90 meer verkopen dan vroeger.
Maar dan ga je er dus ook vanuit eigenlijk dat oneindig kan doorgroeien.
Ja, dat komt tot nu toe constant, omdat er meer mensen zijn die een auto willen.
Maar je zegt ook altijd, de groei gaat op een gegeven moment wel afvlakken.
Nou, dat gaat ook zeker gebeuren. Omdat dat zie je in Japan, dat noemen ze nu een zombie-economie. Dat is sinds de midden jaren 90 tot nu eigenlijk gelijk gebleven. Dus is er gewoon geen economische groei meer.
Ja.
Dat is dus eigenlijk een beetje waar Mark ook naar refereert. Hoe kan dat constant groeien?
Daar is het namelijk gestopt. Ja.
Daar is het gewoon gestopt. En het heeft eigenlijk, ze zijn nog steeds aan het onderzoeken hoe dat nou precies gekomen is. Maar wat eigenlijk de meest voorhand liggende conclusies zijn, dat gewoon de vergrijzing. Er is gewoon een hele grote groep mensen in Japan dat gewoon niet meer werkt. Dus heb je gewoon minder werkenden. En ja, mensen die niet werken, die nemen ook minder af. Dus je afzetmarkt wordt krimpt.
Ja.
En dat zorgt natuurlijk, als je minder mensen moet verkopen, dan is het moeilijker om groei te stimuleren. En dan heb je innovatie. Daar hebben we ook een conclusie dat heel veel bedrijven, vooral slechte bedrijven zijn in de begin jaren 90, toen het heel erg slecht ging in Japan, in de lucht gehouden. Waardoor er eigenlijk een groot deel van de economie zit in bedrijven die niet innoveren. Een beetje dode bedrijven noemen ze dat. Mm. Waardoor er dus eigenlijk geld wordt niet meer genoeg besteed aan het verbeteren, aan het innoveren. En als je natuurlijk geen innovatie hebt, ja, dan heb je ook geen groei.
Ja, dat snap ik. Ik snap wat je zegt. Maar dat is op een hele korte termijn en dat is alleen in Japan. Maar stel nu dat je zegt, we hebben eigenlijk te weinig mensen die die genoeg innoveren en genoeg nieuwe spullen maken. En meer waarde creëren, weet ik veel. Maar als de hele wereld alleen maar meer mensen gaat maken en alleen maar meer spullen gaat maken, op een gegeven moment, wat Mark ook zegt, de planeet is eindig. Ik denk wel dat hij daar een punt heeft. Dat gewoon op een gegeven moment gewoon een beetje op is. dat er niet meer fossiele grondstoffen zijn die we uit de grond kunnen halen. Dat er niet genoeg lithium meer is om zonnepanelen mee te maken. En wat moeten we dan doen? Nou ja, dan kunnen we niet echt meer doorgroeien, lijkt me.
Nou ja, maar dat is natuurlijk, dat kan ik wel heel goed voorstellen. Maar dan is het heel erg dan zitten er een paar aannames in dat groei natuurlijk alleen maar komt vanuit fossiele brandstof.
Nee, dat ik noem een paar voorbeelden. Ik kan onmogelijk alle voorbeelden.
Ja, maar dat komt natuurlijk ook, heeft nu ook te maken dat nu is fossiel. We hebben dat de afgelopen zeg 50 jaar zo geoptimaliseerd om eigenlijk olie uit de grond te halen. Het proces is zo efficiënt geworden, omdat we daar gewoon 50 jaar lang geld tegen hebben aangegooid om dat te verbeteren.
Ja.
En daardoor is dat nu gewoon de goedkoopste manier om stroom op te wekken. Je moet wel denken aan die ontwikkelingscurve die vaak niet wordt meegenomen. Kijk, als je nu waterstof vergelijkt met elektrisch rijden, ja, dan is waterstof niet vergelijkbaar. Maar dat komt door waterstof gewoon een 10, 20 jaar ontwikkeling achterloopt. Dus eigenlijk al het geld wat we de afgelopen 50 jaar hebben ingestopt om olie uit de grond te halen, als we dat geld steken in duurzame energie opwekken, dan weet ik zeker dat we op een punt komen dat het goedkoper wordt om duurzame energie te creëren dan olie uit de grond te halen.
Ja, en ik vind het heel leuk dat jij ook zo optimistisch bent over. En ik denk ook dat je daar een punt in hebt. Ik geloof ook in het vermogen van de mens om te innoveren en de problemen die we tegenkomen op te lossen. Tegelijk denk ik ook, als we dus die globale opwarming hebben van een Parijsakkoord, weet je wel, 1,5 tot 2 graden, als we daar binnen blijven en dat lukt, dan zitten we nog redelijk goed. Maar vanaf daarna kan het ook een versnelling komen wat er gebeurt met de planeet. En de stormen die we krijgen, de overstromingen, de droogte, de vluchtelingen voor het klimaat.
Nou, ik ben er wel mee.
Hoeveel groei kun je dan tegelijkertijd nog hebben als we nog niet goed genoeg zijn met de duurzame energie?
Ik ben er mee eens dat we hier eigenlijk als wereld te laat mee zijn begonnen. En daar gaan wij een rekening voor krijgen. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja. En dat gaat denk ik, dat gepaard met misschien wat economische daling zelfs. Maar dat betekent, ik geloof wel in een extreem herstellend vermogen in de mens en natuur. Dat, ja, als dat eenmaal gebeurt, dan geeft het 10, 20 jaar. En dat herstelt zich dan weer. Daar geloof ik wel in.
En je bent ook niet bang voor dat het herstellend vermogen van de natuur inhoudt dat de natuur de mens moet uitroeien om de natuur in stand te houden?
Nee, dat geloof ik niet. Nee.
Nee.
Nee, dat denk ik niet. En ik hou heel erg van, dat noem je een soort van first principle thinking. Als we helemaal teruggaan naar gewoon de pure essentie. Als je daar een paneeltje kan ophangen, plaats daar een accu aan, dan heb je in wezen oneindig stroom. Daar hoef je niks meer voor te doen.
Als de zon schijnt.
Ja, als de zon schijnt. Nou, ja. Maar als je de zon schijnt op heel veel plekken genoeg. Dan plaats daar een klein windmolentje bij. En je hebt in wezen voor jou als mens, heb je daar in principe voor je hele leven genoeg stroom. Ja, dat, als je dat vergelijkt met een extreem groot boorplatform ergens op zee, waar je jaren moet gaan zoeken of het daar goed zit. Nou, weet je hoeveel je moet betalen om daar een beetje energie uit de bodem te halen. Dat ga je over miljarden. Ja. Tegenover dat hele kleine, simpele accu'tje, zonnepaneel en een windmolentje. Dat als je dat tegen elkaar afzet, dan weet je nu toch nu al wat er succesvoller gaat zijn. We moeten gewoon in een verloop van 50 jaar de knapste koppen daarop zetten om dat efficiënt te maken en dat wereldwijd weg te zetten. Dan is het toch een soort van no-brainer wat er succesvol wordt.
Yeah.
Kijk, en om ook nog terug te gaan op Marx. Ik denk dat hij heeft een heel groot punt natuurlijk gelijk. Alleen, je hebt wel de kans een beetje van, doe je je positieve pet op of je pessimistische pet. Ja, ik geloof wel dat een van de manieren waarom wij als land, als wereld zo, misschien als mens misschien wel zo superieur zijn, vergeleken met alle andere soorten, is dat wij een soort van zo'n drang hebben naar efficiëntie en innovatie om dingen beter te doen, om meer te halen uit hetzelfde. Dat denk ik wel dat oneindig is.
Ik denk dat niets oneindig is, maar dat is misschien mijn pessimistische pet die spreekt. En ik wil ook nog even het opnemen voor alle andere soorten buiten de mens die nu als inferieur worden bestempeld door jou. Ik denk dat een kat een veel leuker leven heeft dan de meeste mensen. Omdat hij gewoon niet zo moeilijk doet en gewoon lekker kat is. Ja, dus in die zin zijn katten superieur.
Ja, dat is net weer hoe je ernaar kijkt, denk ik. Ja,
dat ook weer.
Ja.
Dus in het kort, nog een samenvattend woord voor duurzaam beleggen. Bestaat het? Of is het een sprookje?
Nee, ik denk zeker dat het bestaat. En om het helemaal mooi samen te vatten, is het denk ik heel belangrijk dat je je eigen blik op de wereld ontwikkelt. Dus het wordt onderdeel van je beleggingsfilosofie. ja, denk er goed over na, waar gaat de wereld naartoe, of ook op duurzaams gebied. En daar kan je wel zeggen dat daar dan ook een commercieel gewin in zit.
Ja.
En ik denk dat als je er zo'n manier naar kijkt, dat je zowel duurzaam kan beleggen als rendement kan pakken.
Oké, okay. Helder. Dan gaan we naar het nieuws.
Ja.
Wat is in het nieuws? Oh ja, ik werd gisteren om mijn oren geslagen met nieuws over goud. De goudprijs, ja, die schiet door het dak of zoiets.
Ja, klopt. Dat klopt helemaal.
Ja. En dan heb ik ook me laten vertellen dat goud dus in elke crisis eigenlijk goed doet.
Ja, klopt.
Hoe komt dat?
We hebben natuurlijk gewoon een valuta in de wereld. Nou, meerdere, maar dollar is wel de meest bekende. En de waarde van dollar, we hebben de waarde van dollar bedacht in wezen. Dat is dat nergens aangekoppeld.
Nee.
Dus wat gebeurt er als je meer dollars drukt? Dan komt er een overvloed aan geld, ja, waardoor je in principe geld minder waard wordt.
Ja.
Dus ja, wat gaan mensen dan doen? Die vluchten naar plekken wat meer waarde vast is op dat moment.
Ja, maar je hebt al meer waarde vast, maar goud is ook maar wat wij hebben bepaald dat het is.
Ja, maar goud heeft kan je niet oneindig bijmaken. Het heeft maar een x-tempo waar de goud uit de grond wordt gehaald. Dus wat gebeurt er? Als mensen minder vertrouwen in de dollar hebben, dan rennen ze naar goud. Dus ja, daarom ben ik ook geen fan om van te beleggen in grondstoffen. Nee. En ook niet in goud. Omdat de waarde van goud wordt bepaald door niet zozeer door de waarde van goud aan zich, maar door wat er in de rest van de wereld gebeurt.
Yeah.
Dus ja, goud wordt ook wel een beetje gezien als hedge. Van als de dollar slecht gaat, dan gaat de goud omhoog en andersom.
Ja. Yeah.
Je ziet in economisch rustige tijd, dan daalt de goudprijs. In economisch onrustige tijd gaat de goudprijs omhoog. De dollar is nu in 4 maanden tijd ongeveer 10% minder waard geworden vergeleken, ja, met de euro. Europese landen hebben de coronacrisis veel beter aangepakt. Ook al dat we in Europa nu een soort van consensus hebben bereikt over hoe gaan we met herstelfonds om.
Okay, dus je denkt dat het inderdaad dus direct is verbonden aan de coronacrisis van dat de euro in waarde stijgt?
Ja, absoluut. Europa staat er veel beter voor dan Amerika.
Dat is slecht nieuws voor jou, toch? Voor jouw portfolio.
Nou ja, ik ben 80% zit ik in de dollar. Ja, slecht nieuws. Kijk, dit is gewoon een moment nu dat de dollar gewoon zwakker is dan de euro. De euro en de dollar die springen sowieso al een beetje heen en weer de afgelopen 20 jaar. Nou, je kan het ook zo zien. Je kan nu 10% goedkoper dollar aandelen kopen. Zo kan je het ook zien.
Ja.
Ik maak me hier niet zo druk om. Ik geloof wel dat de dollar op een gegeven moment wel weer zijn waarde gaat pakken.
Staat je goed, die optimistische pet?
Ja.
Ja. Verder nog nieuws? Wilde jij nog iets over Facebook en Alphabet?
Ja, ik wilde eigenlijk nog wel wat zeggen over de grootste bedrijven in de wereld. Die hebben een monopolie. Nou, dat ze praten over Apple, Google, Facebook, Amazon, Alphabet, dat is Google. Die hebben een extreme monopolie. En het lijkt heel erg alsof ze geen monopolie hebben. Omdat er eigenlijk op alle producten die ze aanbieden wel een vorm van concurrentie is. Dat doen ze natuurlijk heel slim. Daar wordt al 10 jaar over gesproken in Amerika dat die bedrijven opgebroken moeten worden. Ze hebben te veel invloed, zijn te machtig geworden. En misschien wel leuk om te zien dat ik weet niet precies meneer, maar zo'n 20 jaar geleden was de tabaksindustrie ook heel groot. En dat was heel erg geconcentreerd ook. En toen hebben de overheden ook gezegd dat ze te veel monopolie hadden. Toen hebben ze dus de tabaksbedrijven opgeknipt. En dat is ook gebeurd. Het grootste in de geschiedenis is in 1910.
De Seven Sisters. Dat de oliebedrijven in de Verenigde Staten.
Dat klopt, ja. Ja, dat is bij het Standard Oil is het opgeknipt in 7 bedrijven, ja.
Was dat in 1910?
19, ik wist niet dat de Seven Sisters heette, maar dat
klopt. Ja, dat hebben ze toen opgeknipt in 7 bedrijven.
Maar waren dus alle olieproductie in de wereld was voor 91% in handen van 1 bedrijf.
Ja.
En dat hebben ze opgeknipt in 7 bedrijven en uiteindelijk zijn daar 4 grote bedrijven uitgekomen die nu bekend zijn. Dat is Exxon Mobil, Chevron, Marathon en BP.
Mm-hmm.
Dus het is in het verleden wel vaker voorgekomen dat bedrijven zijn opgesplitst. Er is best wel een reële kans dat ze dat gaan doen met Apple, Amazon, Google, Facebook. Er wordt heel veel over gesproken. Ik denk dat het ook een onderdeel wordt van de verkiezingsstrijd in Amerika. En ik denk dat als je belegt in de grote technologiebedrijven, dat dit je grootste risico is, die opsplitsing.
Ja, maar uiteindelijk is iedereen erbij gebaat, denk ik wel, als het gebeurt. Net zoals met dat Standard Oil toen.
Ik denk dat het...
Je wil geen monopolies.
Nee, ik denk dat het voor de consument uiteindelijk wel beter is op te splitsen.
Ja.
Het is alleen opsplitsen van een oliebedrijf is veel makkelijker.
Ja.
Dan een softwarebedrijf. Ja, hoe ga je dat... Ik heb zelf in software gezeten. Ja. Nou, gaan we dat maar eens opknippen.
Nou, dat laat ik aan doen over...
Maar dit is wel een hele interessante topic. Ja, en dit heeft invloed op echt... op alles. Want dit heeft invloed op hoe S&P in elkaar zit. Dit heeft invloed op de gewone consumenten. Dit heeft invloed voor beleggen. Dit heeft op zoveel plekken invloed. En dit is denk ik wel een topic wat de komende jaar steeds vaker naar voren gaat komen.
Oh, dat hoorde ik trouwens inderdaad op het nieuws ook vanochtend over Mark Zuckerberg. Die zei van ja, we beginnen nu al flink concurrentie te krijgen van TikTok bijvoorbeeld, ja. Met Facebook.
Ja, ze beginnen natuurlijk constant. Er is altijd al een concurrent te noemen.
Ja, nou, Mark is al begonnen te huilen, heb ik dus gehoord vanochtend.
Ja, ja. Nou, het is een. Dit is wel een. Denk voor als je denkt dat iedereen belegt in deze bedrijven, omdat de meeste mensen in de S&P zitten.
Ja.
Dus dit is wel een risico voor beleggers.
Nou ja, ik zit daarin. Het is een risico voor mij, maar ik ben er toch voor.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk dat heel veel mensen hier uiteindelijk wel op voor zijn.
Ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Portfolio.
Ja. Geen transacties gedaan. Kom maar gewoon even net niet aan toe. Net te veel druk de laatste weken. Ik denk dat ik in de nabije weken wel wat transacties ga doen.
Spannend.
Ik heb wel alweer dividend ontvangen van 2 verschillende bedrijven. €40. En de portfoliowaarde is wel echt een stuk gedaald. 148.500. Dus het zijn...
Gecondoleerd. Nee, grapje. Dat vind jij helemaal niet erg. Dat weet ik ook wel.
Dit is ook wel... En aankomende donderdag krijgen we de cijfers van Amazon, Facebook en Apple. Nou, dat zijn natuurlijk de grote jongens in de S&P. Die zijn gigantisch gestegen. Gaan ze die winstverwachting waarmaken?
Ik denk het niet.
En dit gaat misschien nog wel een tikkie worden donderdag.
Ik hoop het, want dan kan ik weer... Ik moet volgende week bijkopen. Toch, want het is 1 augustus. Dan moet ik weer in mijn schema, wat op de website staat... moet ik weer €500 inleggen. Dus dat wordt uitverkoop voor mij.
Nou ja, dat zou zo goed kunnen.
Ik sta nu wel in de min. Dat is dan wel jammer, maar ja. Hè? Elk voordeel heeft zijn nadeel.
Lange termijn, denk ik.
Lange termijn, inderdaad. Ja. Even kijken. Volgens mij kunnen we nog wel even wat reviews doen, hè?
Ja.
Leerzame podcast is de titel van deze 5-sterren recensie in de Apple Store, iTunes gebeuren. Ik vergeet altijd hoe dat precies heet, maar dat maakt niet uit. Apple Podcast.
App.
Superleuke en frisse podcast. Goede dynamiek tussen belegger Pim en host Milou, die een goede onderlinge dynamiek hebben, waardoor het makkelijk is om naar te luisteren. Inhoudelijk ook dik in orde. Veel geleerd. Vraag voor Pim, hoeveel uur per week ben jij bezig met beleggen? Dus onderzoek, transacties, nieuws bijhouden, et cetera. De hele rattenplan. Oh, podcast opnemen. Moet dan eigenlijk misschien ook wel meetellen.
Lastig om te zeggen. Ik ben wel veel aan het lezen. Ik lees sowieso het FD eigenlijk volledig, wel elke dag. Ik lees ook wel veel boeken over beleggen. Onderzoek, dat ligt een beetje aan of ik tijd heb. Ik ben ondertussen ook nog gewoon aan het werk. Maar de podcast neemt wel het meeste tijd. Ik denk dat ik daar toch wel zo'n 12 uur per week mee bezig ben. En dan jij ook natuurlijk nog. Mm-hmm. Dus ik denk dat we wel snel kunnen zeggen dat we per aflevering toch wel snel 16 tot 20 uur bezig zijn.
You're welcome.
Ja, graag gedaan, luisteraar. Dus dat is wel een grote tijdbesteding van de week. En dat gaat soms wel ten koste van de onderzoek. En ik ben ook nog bezig met een heel nieuw project waar ik de luisteraar binnenkort nog wat over ga delen.
Oké.
Dus wel een hoop tijd, maar het is allemaal hartstikke leuk.
Ja, en als je het leuk vindt, dan maakt het allemaal niet uit. Dit is trouwens zo'n reactie, was dat van Sandert. Sandert. 98 staat achter zijn naam. Als dat het jaartal is waarin hij is geboren. Een relatief echt jong belegger.
Ja, wel eigenlijk jaloers dat hij zo jong aan het begin is.
Ja, heel goed bezig, Sander. Ja. Oké, we hebben weer 5 sterren door de TV. Luistert lekker weg, leuke podcast. Milou en Pim deden het heel leuk te brengen. Ik vind het heel handig en fijn dat Pim de luisteraar meeneemt in zijn portfolio en zijn keuzes toelicht. Ga zo door, ik kijk uit naar de volgende aflevering. Dankjewel. Pim, nog even een vraagje omdat jij specifiek in US dollars en euro's belegt. En het liefst in US dollars, omdat dit tarief US dollars, omdat dit tariefsmatig aantrekkelijker is. Maar wat kan je nou aan de geldontwaarding doen van de aandelen die je aanhoudt in US dollars? Momenteel wordt de euro steeds sterker ten opzichte van de US dollars. Dus daar gaat toch een flinke hap verloren.
Ja, nee, dat klopt. Mooie vraag. Ja, je kan gewoon niet elke risico uitsluiten. Ik denk als je alle risico's uitsluit, dan moet je al het geld op de bank zetten. Dan neem je geen risico's.
Mm-hmm.
Dus je moet daar toch keuzes maken. 80% in dollar is misschien een hoog percentage. Maar ja, als de euro weer slechter gedaan had, dan heb je het goed gedaan. ja, misschien ben ik daar misschien wat naïef in, maar ik denk als ik echt voor 30 jaar beleg, dat ik gewoon daarin niet zo'n heel groot probleem zie. Omdat ik wel denk dat de dollar gewoon wel een wereldwijde geaccepteerde valuta is, dat zich altijd wel weer gaat herstellen.
Ja.
Dus ik zie daar niet zo'n heel groot probleem in. Maar ik denk het belangrijkste vind ik dat dividendbedrijven in Amerika gewoon een dividend veel heiliger maken dan Europese bedrijven. En in Europa, vooral in Nederland, krijg je heel snel dat bonussen en dividend, dat mag niet als het een keer slecht gaat. Dat wordt gelijk gekort. En dat heb je eigenlijk veel minder in Amerika. Dus ja. Ik vind de soort van de veiligheid van het dividend betalen, vind ik in Amerikaanse bedrijven groter. En daardoor beleg ik liever meer op dividendgebied in Amerikaanse bedrijven.
Ja.
En daardoor ben ik automatisch, heb ik een hogere exposure naar de dollar. Ja. Dat hoort er dan bij. Ja, dit risico zit er gewoon in en dat accepteer ik dan gewoon.
Precies, ik snap het. Ik snap het helemaal. Volgende week gaan we het hebben over ETF's. Dus gewoon wat gaan we precies doen?
Ik denk dat een heel groot gedeelte van de luisteraars die belegt in ETF's. Begint met een ETF en misschien op een gegeven moment een keer naar losse aandelen. En we hebben natuurlijk al heel even kort gehad over de S&P en de All World ETF. Maar het lijkt me wel leuk om eens een keer verder te kijken. Want ETF's heb je in alle kleuren en maten. Yeah. En een derde keer de aflevering over wat voor ETF's heb je allemaal. En daarna is het gewoon doornemen van wat zijn de risico's per ETF, wat kost het, wat voor types heb je, wat voor uitgevers heb je allemaal, om gewoon even het helemaal hebben over alles, gewoon volledig te hebben over ETF's.
Ja, vet handig. En jij hebt ook net een nieuw nichtje gekregen.
Ja, ik ben trotse oom geworden.
Gefeliciteerd, nog een keer.
En ik heb als cadeautje een beleggingsrekening gegeven.
Ja.
En die ga ik ook een soort van beheren. En ik ga dat niet in losse aandelen doen, maar dat ga ik in ETF's doen. Dus ik wil deze aflevering ook gaan gebruiken om een ETF uit te zoeken voor mijn nichtje.
Ja, echt. Ik vind dat echt een hele goede tip voor verjaardagen. Echt een origineel cadeau. Geef gewoon een ETF. Waarom niet? Ja, goed idee. Nou, maar dat mag je volgende week ook precies uitleggen.
Dat ga ik, dus ik ga dat met die bril ga ik ook naar de ETF's kijken.
Ja, van gaat er echt een uitzoeken.
Welke ETF zou ik zelf aan mijn nichtje geven? En dan met een... Nou, ze is natuurlijk net geboren, dus ze heeft minimaal nog 18 jaar. Dus dat is een lange horizon.
Ja.
Hoe ga ik dat spreiden? Dus ik ga daar ook vanuit die bril naar kijken.
Maar je snapt wel zelf ook dat ze waarschijnlijk blijer is met een rammelaar, hè, nu?
Ja, maar die heeft ze ook gekregen.
Ja, oké, okay, heel goed.
Ik ben suikeroma.
Ja, ook heel goed. Goed, nou, ik ben heel benieuwd. Volgende week dus meer over ETF's. En tot die tijd. Veel plezier met beleggen. Ja.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Doei.